Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met dit keer weer eentje voor de echte liefhebber, Nederlandse spitsen.
What a goal that is! What a finish from the Dutchman! Fantastic from Van Veghorst. Burnley leader Brighton. Brighton of Albion 0. Burnley 1.
Say it. Het is geweldig. It is magnificent.
Als het waar is wat Lange Frans en Baas B zeggen, en wie zijn wij om daaraan te twijfelen, en ecstasy exportproduct nummer 1 is, dan is ons onderwerp van vandaag tot voor kort exportproduct nummer 2 geweest. Want vanaf half jaren 90 was de Nederlandse spits een welkom begrip over de grens. Opvallend genoeg was de uitwerking van beide exportproducten nagenoeg hetzelfde. Had je een goeie, dan kon je de wereld aan. Stond er geen maat op jou en je vrienden en raakte je in een staat van euforie waarin elk rondje weer anders was. Had je een slechte of juist te veel van het een of het ander, dan was het hommeles en kon het nog wel eens bad aflopen met jou of je club. En, net zoals met de snoepie, vergeet je je eerste spits nooit meer. Het ellendige daarvan is dat vrijwel alle spitsen daarna net wat minder zijn en je je afvraagt of het aan jou ligt of aan de kwaliteiten van, ja, van wat ook alweer. Hadden we het nou over spitsen? Of over drugs? En wat hebben Lange Frans en Baas B hier nou in godsnaam mee te maken? Ik weet het allemaal niet meer. Laten we het maar gewoon over Petter Kluivert hebben, boys.
Ja, maar dat is echt jouw favoriet, hè?
Ja, ja, het is mijn eerste liefde en die roest niet. Gewoon ook omdat die gewoon alles kon. Ja, ik weet nog dat...
Waar moet je meteen aan denken bij Kluivert?
Ja, die kopbal in de halve finale, ja, van het WK 98.
Heb ik ook, ja.
Wij noemen hem ook Petje Hangtime. Gewoon ja, omdat ja, hij ja, echt ja, kon blijven hangen in de lucht. En alles wat hij deed zag er zo mooi uit. Maar die foto of dat beeld, ja, dat kan zo in het Museum voor Moderne Kunst, als je mij vraagt.
Ik moet denken aan wat waren 3 of 4 goals tegen Joegoslavië op het EK. Ja, met dat uitschuifbeen.
Kluivertje 4.
Ik vond het er 4, ja.
Ja, ja, er waren er 4.
En dat hij nog net er bij die ene bal kan.
Het is een punt.
Ja. Het is een punt dat hij hem nog controleert.
En het vette was aan hem, vond ik, dat alles wat hij deed zag er ook gewoon schitterend uit.
Zo mooi.
Ja, gewoon sierlijk, gracieus. En hij had alles. Hij was snel, hij kon koppen. Hij kon meevoetballen. Hij was slim. Hij was snel. Natuurlijk, er zitten ook wel wat zwarte randjes aan, zo her en der. Met name buiten het veld natuurlijk. Maar op het veld was het een en al gracieusheid.
Ja, nou gaan we het zo nog even lekker over hebben.
Heerlijk. Hoe is het met jullie, jongens?
Nou goed, we zijn druk, want vanavond, als je dit op woensdag luistert, dan zitten Daan en ik bij AT5. We doen ons andere showtje.
Wat gaan jullie aandoen?
Ja, daar moeten we het nog even over hebben. Ja, het is publieke omroep, dus we mogen geen merken aan.
Oh ja.
Dus, maar we gaan het wel.
Dat is wel lastig voor jullie, want jullie lopen eigenlijk alleen in haute couture, zoals ik jullie ken.
Gucci petje thuis laten.
Gucci petje thuis, ja. Handtasje ook gewoon thuis. Geen.
Misschien doe ik wel mijn Gucci riem om.
Dat mensen wel weten, hij heeft hem wel.
Precies.
Ja, lekker.
Het was een lekker weekend vol met de voetbalvoorbereidingen voor en vandaag en gisteren.
Nog één keer voor de luisteraars.
Als je nu luistert.
Ja, nog één keer voor de luisteraars. Hoe laat morgen?
Vandaag
woensdag.
Dus 8:15. 3 kwartier voor aanvang van Ajax bij Benfica doen wij de voorbeschouwing op AT5. We gaan met Menno Pot, een voetbal schrijver, historicus hebben over de wedstrijd. We gaan voorbeschouwen en dat doen we op onze eigen manier. Jorre, jij bent ook een keer te gast geweest.
Dus was ontzettend leuk. Ja, zeker.
Het is eigenlijk een beetje de podcast, maar dan gericht op de wedstrijd en met beeld.
Ja, en wat ik ook heel fijn vind, zonder reclame. Zonder botox, hoewel ik niet weet wat jullie morgenmiddag nog van plan zijn. Maar,
misschien een zonnebankje?
Ja, ja
de
denk
lipjes
je?
Een beetje.
Nee. Nou ja, geen Dirkie Kuyt, ook niet uit Katwijk. En geen Wesley Sneijder. Maar jullie twee. En ik vond het ontzettend leuk toen om te gast te zijn. Maar ook sindsdien kijk ik eigenlijk ook altijd. Want het is gewoon echt drie kwartier vol over Ajax. Of de tegenstander Benfica. En niet... Oh ja, oh, nu mogen jullie even 2 minuten wat zeggen. En oh ja, nu gaan we wel weer naar reclame voor Gazprom of zo.
Precies, we proberen het een beetje weg van meningen te houden. En wel dat het wel een soort gezellig kroegpraat is, maar wel inhoudelijk. En ja, dat we het wel weten waar we het over hebben.
AT5.nl.
AT5 of op YouTube, Studio Jaxie. Dus daar waren we allebei heel druk mee dit weekend.
Ja. Leuk.
Maar ook heel veel voetbal gekeken.
Ook veel voetbal gekeken. Ja. En wat was er mooi dit weekend aan voetbal?
Ja, ik heb echt genoten van Barcelona. Ik heb het tiki-taka voetbal in ieder geval eventjes weer gezien.
Ja, was het er weer?
Ja, en niet met Iniesta en Xavi op het middenveld, maar met Pedri, Gavi, Nico. De nieuwe lichting van La Masia. En ja, die
mocht
maakt,
tijd worden.
Ja, zeker. Mocht echt tijd worden. Maar er staat echt weer wat moois. En vooral die tweede en die derde goal waren echt schitterend. Ja, 1 keer raken, diepteloopacties, balletje breed leggen. Gewoon een heel team uitgespeeld in een paar passes.
De hand van Xavi?
Nou, ik denk het toch wel een beetje al, ja. En tuurlijk, die gasten kunnen zonder Xavi ook al heel goed voetballen. Maar ik denk wel dat Xavi's idee van voetbal en van spacetime, zoals we dat hier in de podcast eerder hebben genoemd, dat hij dat weet over te brengen op dit elftal. En dan met Aubameyang, Frenkie de Jong er nog bij. Dembele en Dest speelden zelfs ook nog best wel een lekkere pot.
Die zou op zich in dat veel aanvallen niet verdedigen, zou die toch lekker kunnen renderen.
Ja, dus het is gewoon weer leuk om naar te kijken in ieder geval. En het zal vast nog een paar keer helemaal misgaan. Maar dan heb je in ieder geval wat oogstrelende voetballers om van te genieten.
Nou, heerlijk.
En verder heb ik nog 1 ander dingetje. Luisteraars mogen natuurlijk ook gewoon ons laten weten waar zij van genoten hebben in hun
graag
weekend.
Graag zelfs.
Liefst wel over voetbal. Ik hoef niet per se te weten dat je met je vriendin naar het winkelcentrum bent geweest.
Hoezo niet? Is toch lekker?
Ja, nou,
mag
ja.
Ook.
Zeker als het een leuke vriendin
Jongens,
is.
Ik vond het voetbal helemaal niks. Maar ik was bij een winkel.
Ja.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd.
Ik heb een Gucci-tasje gekocht.
Nou, Arjan Hans Guntenaar heeft dat misschien ook wel gedaan. Maar hij wees ons ook op de Instagram-pagina No Score Draws. En dat is een Instagram-account waar iemand oude Panini-plaatjes natekent.
Oké.
Geheel in eigen, beetje ja, wonky, in het Engels noem je dat, stijl. Dus een beetje misvormde gezichten. Als je een grote neus hebt, dan is die extra groot. En als je grote lippen hebt, zijn die extra groot. Een beetje zoals die mannetjes op straat dat doen. Ja. Alleen dan eigenlijk wel echt heel vet. En zijn meest recente Panini-plaatje was die van Ronaldinho WK 2002. Daar hebben we natuurlijk vorige week uitgebreid over gehad.
Ja, daar is wel een mooie karikatuur van te maken.
Ja, en die Instagram-pagina is echt leuk. En nou, ik zie bijvoorbeeld Beckham staan of Bergkamp, Messi, Donnarumma, Colina. Ze komen allemaal voorbij.
Vet.
En het ook is een mooi special over van het EK met alle hoofdrolspelers van afgelopen EK. Daar hebben we natuurlijk ook al die aflevering over gemaakt. Die kwamen eigenlijk allemaal terug.
Ja?
Ja, dat was echt een leuke wonky tekeningetje.
Wonky.
Ja, hij heeft er een goed gevoel voor en je kan er heerlijk in verdwalen.
Leuk woord ook, wonky.
Wonky.
Wonky. Ja, wonky. Ja.
Dankjewel, Arjan Hans.
Ja.
Ik vond het ook een heerlijk voetbalweekend.
Ja. Regen,
wind, modder, vechten, wind.
Slidings.
Ja, dan gaat het toch opeens buiten de gebaande paden of zo. Er gebeurt iets. En dat is denk ik goed. Los daarvan geweldige wedstrijden. City Spurs. Met sowieso een geweldige wedstrijd. En dan nog Gekkenhuis in de blessuretijd.
Ja, en Kulusevski met een hoofdrol. Die ik nog tipte voor het EK met Zweden. En die speelt nu bij Tottenham. Eindelijk eerste basisplaats.
Vet.
En deed goed.
Lekker.
Mooi spelen. 1-0.
Ja.
Feyenoord-Cambuur waren natuurlijk 2 waanzinnige goals van Sinisterre en Jan Baks. Maar ook een heerlijke goal van Boeren.
Ja.
Heb
ik
niet genoeg over gehad. Klopt. Maar was prachtig dat hij eerst met zijn rechter buitenkant en dan met zijn linker buitenkant.
Even jullie mening over Sinisterre?
Goeie speler.
Ja.
Vind ik.
Ja, echt goed. Maar hoe goed gaat hij, zeg maar, hoe ver kan hij...
Nou, ik denk dat hij nog wel een stapje omhoog kan.
Dat en sowieso, maar hoe hoog?
Nou, een club als misschien Real Betis of zo?
Nee, hoger wel.
Napoli? Een beetje in die
Napoli,
in drie...
Sevilla?
Echt, ja, maar dat speler. Past denk ik ook goed bij.
Ja. Echt vet speler die uit het niets iets kan maken.
Ja.
Dat was die goal getuige van.
Zo, ja. Die aanname, prachtig. Draaien,
en een
beuken.
Beetje van onder hem. Ja. Net een soort heupschot achter.
Sangoy zou trots op hem zijn.
Dan was het de Baschische derby die getipt was. Was een mooie wedstrijd.
Zat in jouw weekendtips?
Precies.
Zo, zat vooral in mijn hoofd. Ik kreeg die gare muziek. Ik heb het tijd nog laten horen aan Emma.
Maar het bleef maar mooi. Liverpool scoorde twee keer waanzinnig mooi. Met een soort omhaal van Mané. Paris verloor van Nantes. Dat was mooi. Inter verloor van Sassuolo. Zoals al voorspeld door Daan. United had een mooie wedstrijd. 4-2 tegen Leeds.
Eventjes assistje Berardi al.
Ja, ja, ja. Okay. Van Aken en de Ketelaren scoorden.
Zalig.
Vitesse Utrecht was geweldig in die modder en die regen. En vechten, los van de supporters dan. Maar het was echt een ouderwets watergevecht. Duarte van Groningen had een prachtige actie door het midden. Waar hij een vrije trap in versierde en zelf inschoot. Dat was ook mooi.
Ja, en zo mooi dat je hem van zo kort op de 16 met zoveel snelheid over de muur krijgt.
Ja,
precies. Maar goed, wat ik nou het allermooiste vond dit weekend, na deze heerlijke lijst van prachtige wedstrijden, was het trainingspak van Manuel Pellegrini, de coach van Betis. Want die loopt in een full-on kappa, jaren 90 trainingspak aan de zijlijn.
Echt 90's,
het is,
ja.
Het is donkerblauw.
Het met groen en wit.
Strepen en het heeft langs de benen en langs de mouwen een groene baan met het Kappa-logo er zo helemaal overheen. En voor de rest zitten nog een soort ingewikkelde vlakverdelingen met groene en witte vlakken. Het ziet er niet uit, maar het is geweldig.
En dan die karakteristieke kop erboven, ja, met die mooie bos haar.
Die rustige uitstraling van Pellegrini met die grijze blauwe ogen. Ja. Die oude vos die daar bij Betis trouwens ontzettend goed doet. Ja. En die dan dat hele rare trainingspak aan heeft. Ik heb het even opgezocht. Het komt uit de lifestyle lijn van de officiële webshop van Betis.
Je kan het kopen dus.
Je kan het kopen.
De lifestyle lijn.
100 euro voor het jasje, 55 euro voor de broek. En wat ik heel opvallend vond, is dat je dus eerst heb je dus de officiële uit- en thuistenus. Dan kan je naar de officiële trainingstenus. Dan kan je bij de officiële trainingstenus kan je kiezen voor de officiële staftrainingspakken.
Ja.
Maar die heeft hij niet aan.
Nee, hij natuurlijk heeft dus niet.
Daarna, Manuel is in de webshop verder gaan scrollen naar de lifestyle versie. En heeft daar dit waanzinnige trainingspak gekozen.
Ik denk dat we een antwoord hebben op de vraag wat jullie morgen aandoen.
Nou ja, als dat binnen 24 uur nog deze kant op kan komen.
Het is voor 11, dus ja. Voor 11 besteld, morgen in huis, lijkt mij.
En als hij een tondeuze erop zet, dan kan hij zo naar die oude hardcore feesten. Ja.
Het is echt een trainingspak wat ik in 30 jaar niet heb gezien.
Nee, het is echt goed.
En dat gezegd hebbende, Pellegrini heeft het hoogste winpercentage van een coach bij Betis ooit.
Cool.
Dus of het aan een trainingspak ligt, ik denk het wel.
Ik denk het ook.
In ieder geval goed.
Het helpt sowieso. Oké, jongens. Jullie hebben eigenlijk al het mooie wel benoemd. Op één klein momentje na. Michaela Moore, een international van Nieuw-Zeeland, maakte een hat-trick. Dan denk je, dat is lekker. Binnen het half uur. Dat is ook lekker. Waren het niet, ook nog tegen de wereldkampioen, Verenigde Staten, waar het
dus
niet...
Dan zit je te denken aan een transfer.
Dan, ja, dit is...
Een stapje hogerop.
Ja, dit is lekker. Toch een eigen goal.
Alle drie.
Binnen een half uur. Wij hebben een aflevering gemaakt over eigen goals.
Met Sven van Beek als hoofdpersonage.
Ja, inderdaad.
Maar die heeft er 8 gemaakt in zijn hele carrière. Ze doet het in een één helft, doet ze er 3.
In een half uur. En leuk detail, het was een perfecte hat-trick. Links, rechts en een kopbal. In één helft.
Zonder doelpunten ertussen.
Ja, zonder goals. Nou, dat is toch echt schitterend. Niet echt de unbreakable spirit bij de coach. Want Ze werd gewisseld in de 40ste minuut.
Ja, ik vind dat onvergeeflijk. Ik geef ook haar dan de kans om zich te herstellen. Ja,
en bovendien...
Alsof ze dan nu nog een goal... Toch? Is hij nou bang dat ze nou nog een keer in eigen goal gaat schieten?
Ik denk dat hij dat na die 1-0 en die 2-0 dacht hij dat ook. Van de kans dat ze nu nog eentje maakt is klein. Ja, maar dat, ik ben van het motto, dus het niet-rozere Schmid-motto... Je moet je gevaarlijkste speler nooit wisselen. Dat zou mijn insteek zijn.
Nee, misschien had hij er in de tweede helft gewoon in de aanval moeten zetten.
Ja, zo ver mogelijk van de eigen goal in ieder geval.
Nou ja,
feit is wel, wij hebben een aflevering gemaakt over eigen goals. En dat was echt ontzettend leuk. Het hoort niet echt bij voetbal, maar toch ook weer wel. En het is vooral gewoon heel grappig vaak. En ze zijn ook vaak echt schitterend.
Maar ik moet wel zeggen, kijk, ik heb het toen in die aflevering best wel voor Sven van Beek opgenomen. Ja, het is ook vaak ongelukkig. En het kleeft nu aan hem. En dat elke keer als hij de bal heeft in zijn eigen 16 gaat iedereen... maar dit is wel 3 keer in eigen goal in 1 helft. Dan zou ik het denk ik niet... Als Sven van Beek dat zou doen, dan zou ik het niet meer voor hem opnemen. Ik vind het wel echt te veel.
Ik had vooral zelf denk ik wel om een wissel gevraagd ook. Toch? Maar, na die derde eigen goal zeg je ook van jongens, het is ook...
Ja, maar ik zou dan wel
geselecteerd was.
Wacht dan wel even tot de rust. En blijf gewoon lekker in die kleedkamer zitten.
Hou je rust,
gewoon huilend onder de douche.
Maar, met je kleren aan.
Ja, maar niet nog even voor rust. Want dan moet je in een vol stadion naar de bank lopen. Dat vond ik wel treurig.
Ja, was ook wel ziek. Ja. Enfin, de Unbeatable Spirit had ze niet.
Nee, maar wie had dat dan wel?
Nee, goed. Daar hebben we onze vaste Vlaamse correspondent voor deze week.
Gelukkig, ja. Om nog even in te leiden. Klaboe is een merk dat sportkleding ontwerpt en verkoopt. Met de opbrengst daarvan richten ze sportclubs in vluchtelingenkampen op.
Ze zijn onlangs in Bangladesh geweest. Gaan binnenkort naar Kenia, las ik, om dit te doen.
Vet.
En wij supporten dat merk, we vinden het een mooi merk. En de slagzin van hun is de Unbeatable Spirit. En wij kiezen elke week een speler die volgens ons die spirit heeft. En dat komt deze week dus van onze vaste columnist, kunnen we hem zo noemen?
Ja, onze correspondent. Meer correspondent
uit België.
België en omstreken.
En het mooie is dat zijn keuze ook samenhangt met zijn keuze voor mooiste Nederlandse spits.
Het is ongelooflijk. Your powers combine.
Ja.
And he is Captain Planet. Komt-ie.
Ha mannen, Paling hier. Op de vraag wie mijn favoriete Nederlandse spits is, ooit en waarom, moest ik toch wel even nadenken. Een Nederlandse spits, ja, dat is voor mij zoals een boom of een autostrade. Ja, dat is er gewoon. Ik heb ook niet direct een favoriete boom of een lievelingsautostrade. Dus ik heb even nagedacht. En ik heb zo specifiek nagedacht over mijn favoriete Nederlandse spits in de Belgische competitie. En dat maakt het wat moeilijker natuurlijk, want we hebben nooit echt grote namen gehad. Ik kan moeilijk zeggen dat een Noah Lang of een Bas Dost een grote klinkende naam is. In het verleden had je bijvoorbeeld een René Eikelkamp, maar dat is alleen een leuke naam. Daarom niet direct een goede grote Nederlandse spits. Maar ik heb iemand gevonden. En ik neem jullie graag mee naar het jaar 1988. Een wonderlijk voetbaljaar, zowel voor Nederland als België. Bij mij komt de liefde voor voetbal op dat moment binnen via de Panini-prentjes op de speelplaats. En in mei van dat jaar behaalt KV Mechelen zijn grootste triomf en winnen zij de Europabeker 2. Tot op de dag van vandaag is KV Mechelen de laatste Belgische club die een grote Europese beker behaald heeft. En dat zal helaas waarschijnlijk nog enige tijd zo duren. En ze winnen die Europabeker tegen het grote Ajax. Het Ajax van Barry Hulshoff. En ik vermeld dat specifiek, omdat ik weet dat jullie een grote fetish hebben voor Barry's. En KV Mechelen had ook zelfs een grote Nederlandse connectie in zijn ploeg. Bij KV Mechelen was Aad de Mos de trainer. En dat hij in de ploeg ook nog Graeme Rutjes, Wim Hofkens en Erwin Koeman rondlopen. En diep in de spits Piet den Boer. En daar gaat het over, Piet den Boer. In de 53ste minuut komt er een voorzet van op links en Piet den Boer kopt de bal binnen. En we winnen de match met 1-0 tegen Ajax. En dat maakt dat Piet den Boer mijn favoriete Nederlandse spits ooit is. Het sportieve aspect is slechts één van de twee redenen. Een andere reden is over hetgeen wat Piet den Boer na zijn carrière gedaan heeft. En na zijn carrière is Piet den Boer iemand geweest die zich steeds heeft ingezet voor de G-sport. Hij is iemand die de G-sport meer onder de aandacht wil brengen en daar ook aan verschillende fundraiseractiviteiten voor deelneemt. Zo is hij de officiële G-sportambassadeur van Stad Mechelen. Ik ben hem ooit eens tegengekomen op een sportdag binnen de geestelijke gezondheidszorg die ik organiseerde. En daar is hij dan een acte de présence komen geven. En heeft hij de deelnemers ook komen steunen, een beetje supporteren en dergelijke meer. En is op de dag van vandaag ook de bondscoach van onze Special Devils. Enfin, één van de bondscoaches liever. Onze Special Devils is onze nationale voetbalploeg voor mensen met een verstandelijke beperking. Eigenlijk is Piet den Boer dus gewoon een allround toffe kerel die zich inzet voor de G-sport in het algemeen. Moest je ooit verlegen zijn om iemand een klauwwoord te geven, dan mag je die gerust ook aan Piet den Boer geven. En dat maakt dat Piet den Boer, dus mijn favoriete Nederlandse spits, ooit is. Groetjes, Paling.
Dankjewel, Paling.
Schitterend.
Prachtig. Het valt helemaal samen in de aflevering en bij Klaboe. Dus bij deze.
Ja, en ik heb voor de gelegenheid ook eventjes toch even wat beelden van Piet den Boer. Ik had nog nooit van gehoord. Nee.
Ik kende de naam wel, maar ik kon het echt niet plaatsen.
Nee, ik ook niet.
Ik ken de naam wel, omdat het de meest Nederlandse naam ooit is, denk ik. Ja.
Ik denk dat ik wel 5 Piet den Boer ken, maar geen één die bij KV Mechelen in de spits stond. Nee, we hebben natuurlijk een tijdje geleden geel en rood maakt oranje van het clubblad van KV Mechelen toegestuurd gekregen. Toen heb ik al een beetje verdiept in Mechelen. Die hebben inderdaad een mooie Nederlandse connectie met onze favoriete Nederlandse trainer, Aad Afkoopsom. Ik ben nog steeds bezig met mijn 101 Atemos moppenboek.
En hij komt nog een keer langs, toch?
Als het kan, graag, ja. Als we 1500 euro hebben liggen, dan zit hij zo aan tafel. Maar die goal van Piet den Boer was tegen?
Ajax.
Ja, en tegen wie? Wie stond op goal?
Stanley Menzo.
Ja, oud coach. En supermooie actie op links. Hij komt tak voor zijn man. En hij kopt hem strak in het net. Dat was echt een mooie goal. En daarna... Het was dus de Europa Cup 2, dus beker voor bekerwinnaars. Wat eigenlijk gewoon een heel vet toernooi is.
Ja.
Krijg je alleen maar best wel opvallende namen, gok ik zo. De prijsuitreiking kwam ook voorbij, kan ik jullie echt aanraden. Was gewoon een tafeltje. Die hadden ze denk ik uit de kantine of zo geplukt. Daar hadden ze een kleedje overheen gelegd. Daar stond een beker op. Niet heel veel groter dan een bierflesje. En er was gewoon iemand die gaf hem. En toen was het echt zo, yes, we hebben hem. Het was echt zo knullig.
Maar was het in België of was het in Amsterdam?
Nee, ik weet niet waar de finale werd gespeeld. Maar het was gewoon de officiële uitreiking. Maar het was zo ontzettend knullig. Het was echt een wereld van verschil. Het deed me nog enigszins denken aan de afgelopen Afrika Cup. Maar
iemand in een cabriolet door het stadion heen gereden?
Ja, Aad Afkoopsom natuurlijk.
Dan lijkt het wel op de avond.
Aanraden om dat even terug te kijken. De beelden van die finale.
Leuk.
Gaan we doen.
Ja.
Zoals gezegd verloten we vandaag ook weer 2 Klaboe shirts. We hebben 2 shirts. Tenminste, we hebben shirts gekregen met een Socrates Klaboe shirt. Ons logo staat er helemaal op. Hij is groen en geel, een beetje onze kleuren. En die gaan we onder de vrienden van de show verloten.
Jij hebt weer zitten knutselen en knippen.
Ik heb weer zitten kleuren. De zak met loodjes wordt steeds groter.
Nog even voor de volledigheid de nieuwe vrienden nu alvast ook even noemen.
Laten we dat
noemen. Zijn Thomas van Brunschop, Le Cousin, Janus Leeghoofd, Kees, Binu en Geitje Buffon. Welkom.
Ja,
jullie
welkom.
Maken kans nu.
Ze zitten in de zak.
Ja,
op
de Studio Socrates
shirt.
Ja, 2 stuks.
Ik zie Jasper nu...
Ik schud ze een beetje door elkaar. Aan jullie. Ik voel me te verantwoordelijk voor die loodjes. Om te
kijken. Dus voor de nieuwe luisteraars. Okay. Jasper heeft alle namen op gele loodjes geschreven.
Met de hand.
Met de hand. En mag ik er een graaien?
Ja, ik wil er ook een graaien.
Oké. Ik heb er een te pakken.
Een beetje dat Gaston gevoel. Goedenavond.
En... de eerste winnaar is Keije. K-E-J-E.
Keije. Nou, Keije. Een shirtje kant op.
Nou, dat is heerlijk. Ik ken een kijk. Ik ben benieuwd of dat berichtje
op Instagram
is.
Of via vriend van de show.
Ja.
Dan zorgen dat een shirt in jouw maat...
Oké. Okay. Nou, dan ga ik er ook nog eentje grabbelen.
Ja.
Sander van Dam. Nou,
gefeliciteerd,
jongen. Geniet ervan.
Hetzelfde voor jou. Stuur ons even een mailtje of een berichtje. Dan... zorgen we dat de shirt je kant op komt.
Heerlijk.
Gefeliciteerd.
Ja, laat even je maat weten ook. Dat is wel belangrijk. Of
hebben we nog maten, zeker.
We hebben verschillende maten. Ja. Lekker. Nou, heerlijk.
Dan gaan we nu beginnen met het thema. Nederlandse spitsen. Maar niet voordat we even een disclaimer hebben gegeven.
Ja, toch. Want elke week krijgen we berichten van... hoe kan het nou dat je Maradona niet genoemd hebt bij de dribbel?
Heb ik niet zien spelen.
Of hoe kan het nou dat je Ronald Koeman niet genoemd hebt bij de afstandsschoten?
Heb ik niet zien spelen.
Precies. Blijf dat vooral doen. Als je iemand mist in het rijtje, laat het ons weten. Alleen weet ook, heel veel spelers hebben wij gewoon niet zien spelen. En dan is het moeilijk om daar wat zinnigs over te zeggen.
En ook als we ze wel hebben zien
spelen. Ja, we kunnen nooit volledig zijn.
Waarschijnlijk ook wel.
Dus we zullen ook vandaag weer een hoop spitsen vergeten. Maar we gaan er ook een hoop bespreken.
Klopt.
Maar dat is ook het leuke, denk ik, eraan. Dat we hebben natuurlijk ook helemaal niet de pretentie om volledig te zijn. Dus vul vooral aan. Zorg dat zo'n aflevering uiteindelijk zo volledig mogelijk wordt.
En het liefst ook met spraakberichten. Want die kan ik er dan lekker doorheen fietsen.
Precies. Goed.
Kleine disclaimer.
Dan gaan we het nu. Gaan we alle Nederlandse spitsen aller tijden opnoemen.
Kluivert, Bergkamp.
Want laten we bij het begin beginnen. Waarom maken het Nederlandse spitsen het voetbal mooi?
Ja, nou, ik heb een beetje dat gevoel dat Jonne in de intro al liet doorsijpelen. Dat eind jaren 90, begin 2000 kwam Nederland gewoon om in de topspitsen. Want je had dus inderdaad Kluivert, Bergkamp, Van Nistelrooy, Hasselbank, Makai, Van Hooijdonk. Allemaal in dezelfde periode speelden allemaal bij topclubs in Europa. Of ietsje daaronder, maar dan scoorden ze ontzettend veel goals alsnog.
Ja.
Kluivert bij Milan en Barça, Bergkamp bij Arsenal, Nistelrooy natuurlijk bij Man U, Makai bij Depor en Bayern. Nou, ga zo maar door. En door die periode, en misschien ook wel door de voetbalcultuur in Nederland, met het creatieve aanvallende voetbal, associeer ik Nederland en het Nederlands elftal gewoon met absolute topspitsen. En dat komt echt door die periode. En het is eigenlijk raar dat ik dat gevoel nog steeds heb, want we hebben al heel lang eigenlijk geen echte topspitsen meer. De toppers zijn steeds iets meer naar achter gaan staan. Je had een tijdje natuurlijk Van der Vaart of aan de zijkant Robben, Sneijder. Nu staan de koningen achterin met Van Dijk en De Ligt en Timber en De Vrij. Maar echte topspitsen hebben we niet meer. Maar toch associeer ik de topspits met met Nederland, door dat rijtje wat toen allemaal tegelijkertijd beschikbaar was.
Ja, daar sluit ik me eigenlijk volledig bij aan. En daar ben ik ook onmiddellijk, raak je dan een snaar. Want ik ben gewoon verpest. Ik ben opgegroeid toen Roy Makaay vierde spits was bij het Nederlands elftal.
Dat is Van Toom hebben we het over.
Ja, en daarmee ben ik gewoon voor altijd verpest. Want ik dacht dat het zo hoorde. Ik dacht, Roy Makaay, wat moeten we daar nou mee? Ja, prima. Leuk dat hij bestaat. En leuk als hij af en toe opduikt. Maar ik had gewoon echt de illusie dat de wereld zo in elkaar stak. Dat we gewoon altijd spelers hadden als Bergkamp en Kluivert of Van Nistelrooy. En later dan nog, want Van Persie vind ik nog wel echt absolute topper natuurlijk nog.
Gaan we het
nog.
Zo dus zeker over hebben.
Hebben we nog lang van kunnen genieten. Maar ik weet gewoon nog dat ik baalde als Van Hooijdonk erin stond. Want dat betekende dat Bergkamp, Kluivert, Hasselbank, Makai, dat die allemaal geblesseerd waren. En dat we dan moesten terugvallen op Van Hooijdonk. Terwijl nu, ik zou mijn linkerbeen geven voor Van Hooijdonk in de spits bij Nederland zelf al, toch?
Zeker,
ja. Het is echt, afgelopen zomer heb ik naar Wout Weghorst gekeken. Die we overigens even na de intro hoorden. Die heeft gewoon een heel toernooi een leeuw nagedaan. En ik weet niet zo goed waarom. Want ik had liever gewoon dat hij lekker ging voetballen. Maar ik ben gewoon heel erg verwend. En ik denk dat we daardoor ook een soort... ik heb ook dat idee dat de Nederlandse spits, dat is gewoon een begrip.
Ik heb deze vraag van waarom maken Nederlandse spitsen het voetbal mooi iets anders benaderd. Ik voelde het natuurlijk ook. Maar ik dacht, daar zit een mooie soort tegenstrijdigheid in. Want zeg maar, voor mijn idee is een klassieke spits toch een beetje een verwende verdette die nooit mee verdedigt, maar wel intikkers maakt en hard juicht en natte, vette haartjes.
Inzaghi?
Ja, precies.
Zo Crespo?
Dat is toch wel echt een echte lepe spits met gemene trucjes en praatjes en arrogant en mooie vrouwen en witte kiksen en dat soort dingen. En dat dan gecombineerd met de Nederlandse nuchterheid, met het doe maar gewoon en lekkere blonde haren en hard werken en hard schieten en geen hoed op doen en aardig zijn voor journalisten.
Maar wat doe je met een hoed dan?
Die zet je op. En de bal afleggen als iemand anders er beter voor staat. Zeg maar die jongen van het volk. Waar we denk ik in Nederland ook wel echt van houden.
Ja.
Dan krijg je dus het type Henk Veerman, Klaas-Jan Huntelaar, Dirk Kuyt, Wout Weghorst, Luc de Jong, Bas Dost, Martin Drent, Vincent Jansen, Danny Koevermans, Jan Vennegorf Hesseling. Zeg maar, volgens mij kan je dus nog een tijdje doorgaan met zulke spitsen.
Ja.
En dat vind ik toch wel een leuk fenomeen.
Ja, het is wel lekker. Een aantal die je noemt, ben ik dus vandaag ook ingedoken. We gaan natuurlijk een hoop bespreken. Maar veel van deze jongens, dus ik heb best wel wat van deze jongens, heb ik dus, onderzoek naar gedaan. Voor zover je het onderzoek kan noemen, maar ik ben er gewoon ingedoken. Totaal niet interessant. Er kwam gewoon niks uit. Rick Hogendorp heb ik een halve middag aan gezeten. Niks.
Nou, niks.
Nou, oké. Okay.
Eén dingetje. Komen we straks op. Maar Danny Koevermans, zelfde verhaal. Behalve, vond ik echt leuk. Danny Koevermans, hij zegt, ik ben toevallig profvoetballer geworden. Pas op zijn 21ste bij Sparta. Maar hij zei, ik vond voetballen gewoon heel erg leuk. En ik ben dan toevallig profvoetballer geworden. Maar ik vind amateurvoetbal eigenlijk net zo leuk. Hij speelt nu in het zesde van Barendrecht of zo, weet ik veel wat. En de coach had hem daar laatste man gezet. Maar hij merkte toch dat hij wat van zijn fitheid verloor. Dus hij had zich nu omgeturnd tot een box-to-box player. Kunnen jullie het je voorstellen? Danny Koef. En dan gaat hij van box to box.
Nog even in de herfst van zijn carrière.
Ja. Hij zei, van mijn snelheid moet ik het niet meer hebben. Ik ben 41 inmiddels. Maar gewoon lekker een beetje heen en weer pendelen kan ik nog steeds.
Goed.
Ik wel genieten. En hij is coach van de PSV vrouwen. Volgens mij. Momenteel.
Nou, leuke carrière switch.
Ja, zeker.
Los van dan de specifieke namen. Wat voor een soort type spits houden jullie eigenlijk?
Ja, ik zou dan eigenlijk moeten uitkomen bij de stylisten in het rijtje Nederlandse spitsen. En dat zijn Kluivert en dan als je Bergkamp echt tot een spits rekent natuurlijk ook. Maar toch is dat in dit geval dan niet zo. En kom ik uit bij Van Nistelrooy, want ik voel me zo aangetrokken tot de spits Van Nistelrooy en zijn maniacale doelpuntendrift. Een man die gewoon niks anders wilde dan scoren. En aan de ene kant is dat jammer dat ik hem nu op deze manier omschrijf. Want volgens mij kon Van Nistelrooy echt veel meer dan dat. Die dribbel die Jasper wel eens eerder hier heeft laten vallen op Old Trafford. Dat hij bijna vanaf de middenlijn 4-5 man voorbij dribbelt op een hele stijlvolle manier en hem afmaakt. Dat kon hij ook. Maar hij had ook wel echt die maniacale doelpuntendrift van, we kunnen wel 3-0 winnen, maar als ik niet scoor, dan ben ik niet blij. En dat straalde hij gewoon in alles uit. En dat vind ik toch wel iets heel moois bij een spits.
Ja.
En dat je dat ook met die Nederlandse nuchterheid en een beetje klein duimpje, dat je dat ook bij de grootste clubs op aarde, Real en United, dat ook kan uitstralen.
Ja.
Dat je daar ook zegt, nee, als ik niet scoor, dan is het geen goede wedstrijd geweest.
En dat is gewoon een soort van koppigheid of zo. Ja, een bepaald doel voor ogen hebben en er niet van af willen wijken. En dat zie ik nu volgens mij ook een beetje terug in zijn trainerscarrière. Hoe je dat wilt opbouwen. Want hij had natuurlijk makkelijk kunnen instappen bij PSV. Dat wilde hij niet, want hij heeft het gewoon anders voor ogen.
En hij is natuurlijk degene met de mooiste quote over doelpunten maken. Ik meen toch?
Ja.
Doelpunten zijn als ketchup. Soms doe je enorm hard je best, komt er niks uit. Soms geef je een klein beetje en loopt het als water. Zoiets was het, toch?
Spuit het
aan alle kanten.
Ja, nou, en dat, ik denk dat elke amateurspits ook dat kan beamen en dat ook zo voelt.
Ja.
Maar Huntelaar, Van Nistelrooy. En Huntelaar heeft dat natuurlijk ook een beetje, maar Van Nistelrooy was wel echt nog veel beter.
Dus, ja, hij is echt een stylist. Ik begon de vraag te stellen met niet de namen, maar laten we het gewoon wel over die namen hebben. Want het is onmogelijk om het niet in te vullen meteen.
Wil je die van mij ook
horen? Ja, natuurlijk wil ik die horen.
Nou ja, ik heb hem net al genoemd in de intro. En hier is mijn jeugd wederom de grote spelbreker. Want als je Kluivert in zijn beste jaar hebt gezien, terwijl ik dus in mijn gevoelige periode zat, namelijk van tussen 6 en 14, 6 en 16.
6 en 36.
Ja, dan wil je niks anders meer. Ik bedoel, dan is dat ook een soort van de standaard in je hoofd. En dat vergelijk in ieder geval altijd met Kluivert. Dat is ook altijd mijn grote, in ieder geval spits, mijn voorbeeld geweest. Totdat natuurlijk
Zlatan.
Ja,
Geen Nederlander, maar je mag hem even noemen.
Tuurlijk. Ik wou net zeggen, moet gewoon genoemd als we het over spitsen hebben.
Maar vind je het trouwens niet jammer dat Kluivert niet, voor mijn gevoel tenminste, niet alles eruit heeft gehaald? Of zit daar ook juist wel weer een soort van schoonheid
daar in? Daar zit ook wel een soort van schoonheid in. Maar het is wel jammer dat het idee dat ik van hem had, dat zo afbrokkelde.
Ja.
Van de alleskunner, de superspits. Eigenlijk kun je zeggen, na Barcelona was het gewoon wel klaar.
Ja.
En daar zit inderdaad een soort van schoonheid in. Maar het is niet wat ik hoopte. Elke keer zelfs toen hij bij PSV speelde, wat gewoon echt niet mijn club is, hoopte ik wel gewoon dat hij het goed zou doen. Omdat hij gewoon, als het lukte, als hij deed wat hij kon, dan zag het er allemaal zo mooi uit en zo gemakkelijk. En dus daar zit mijn grote idee van wat een spits moet zijn, zit daar. Maar mijn fascinatie voor een andere Nederlandse spits, dat is Gerald Hasselbaink.
Ja, die deel ik ook wel, hoor.
Jimmy Floyd.
Ja. Ja.
Ik weet niet, Jas, het is een vrij lang verhaal. Ik ben namelijk in Hasselbaink gedoken. En daar was een stuk meer over te vinden dan over Ricky Hoogendorp.
Ja.
Wel minder goed beeldmateriaal. Maar wil jij eerst jouw favoriete spits duiden?
Ja, dat is goed.
Komen we zo op Hasselbaink.
Ik wilde eigenlijk ook over die dribbel van Van Nistelrooy beginnen. Want in onze aflevering over dribbels heb ik veel dribbles gekeken, veel over nagedacht. En was dit ook al eentje die eigenlijk vrij snel in mijn hoofd opkwam. En ben eigenlijk sinds die aflevering er nog meer van gaan houden.
Ja.
Dus ik wilde eigenlijk ook Van Nistelrooy zeggen om dezelfde reden als jij. Maar het is toch Huntelaar geworden. Omdat je, ik denk, meer een Nederlandse spits is.
Was meer in dat rijtje wat je net had noemde.
Ja, die jongen uit de Achterhoek, maar dan wel met die gemene trucjes en wel altijd afmaken, wel altijd alles geven voor die goal. Ook die maniacale doelpuntendrift. Maar het komt vooral uit een interview ook. Tenminste, ik was er al fan, maar er kwam een interview met hem in de Volkskrant in 2019, ja, waarin hij weekgids was. Dus dan wordt hij gevraagd naar zijn favoriete dingen over schilderen en kunst en muziek en eten en
lezen, van films, alles.
En ik ga even wat quotes uit voorlezen.
Kom maar door.
Er vliegt hier iedere avond exact om 22:44 een ransuil over. Dat is toch wel mijn favoriete dier.
Heb ik ook nog niet vaker gehoord, hoor, dat iemands favoriete dier een ransuil is.
Nee, dat is echt heel zeldzaam. Even voor de context. Hij appte dit aan de journalist, toch?
Ja,
met wie die samenwerkte.
Ja, nee, ze hebben een interview gehad en daarna bleef Huntelaar nog dingen appen van, oh ja, vergeet dit niet.
Ja.
De interviewer beschrijft, een bevriende restauranthouder heeft Klaas-Jan Huntelaar appelsieder op het menu staan. Op de fles is een paniniplaatje van Huntelaar geplakt. Het is geen ode aan de goalgetter. Hij is daadwerkelijk door Huntelaar zelf gefabriceerd. Dat is niet heel moeilijk om te maken. Ik had heel veel appels over in de moestuin. Een moestuin is als een voetbalploeg opbouwen. Je bent bezig met een proces, er moet iets groeien, daar moet je aan werken. Tijd erin steken en een beetje liefde. Mooi als er dan ineens iets groeit.
Schitterend.
Heb je die cider wel eens gedronken?
Nee, ja, dat wil ik wel echt heel graag.
Zou mooi zijn. Zal ik ook nog een paar quotes pakken?
Ja, pak jij een quoteje. Ja.
Caravaggio is mijn favoriete schilder. Jeroen Bos vind ik ook mooi. De Tuin der Lust heb ik gezien in het Prado toen ik in Madrid voetbalde. Volgens mij ging hij toen wekelijks, hè? Er gebeuren wel erg veel dingen op dat schilderij. Net iets te druk. Maar misschien moet ik me er meer in verdiepen. Pas als je de verhalen achter een kunstwerk kent, gaat het leven. Krijgt het diepgang.
Nou, maar dit is toch helemaal mijn straatje, jongen. Ik speel het helemaal weg. Ik werk in de kunst en ik doe veel met eten. En ik hou ontzettend van voetbal. En dan is er dus
en van ransuilen.
Een spits van het Nederlands elftal / Ajax die dit zegt. Nou, ik kan het gewoon nog steeds niet geloven. En hij zegt gewoon, het liefst lees ik trouwens non-fictie. En kookboeken, daar heb je echt iets aan. Je kunt een resultaat boeken. Ik heb er onvoorstelbaar veel. Mijn favoriet is een groot rood boek. Beetje de klassieke Franse keuken. Ik heb er onder meer een recept met, nou dan komt hij hoor, een recept met kreeft en een bouillonnetje met cognac, dragon en nog wat ingrediënten eruit gehaald. Echt zalig. Nou,
heerlijk.
Ik weet nog steeds. Ik kan me gewoon niet geloven dat hij dat echt heeft gezegd.
Ja, hij gaat door met... Eigenlijk drink ik nu alleen nog een wit biertje als het op vakantie heel heet is. En een wijntje bij het eten. Die uit de regio Montrachet in de Bourgogne zijn heerlijk. Een heel subtiele, smaakvolle witte wijn.
Ja, ik vind het wat. En de mooiste, en die is ook al wel vaker langsgekomen. Ja, daarmee sluiten we het af, is... Het is leuk om zelf iets te maken. Laatst had ik een carpaccio van koolrabi uit de moestuin gemaakt. Dunne schijfjes, beetje witte wijnazijn, olijfolie, tijm en citroenschaafsel. In die zin ben ik wel met mijn toekomst bezig. Want groenten zijn de toekomst.
Dat had hij toch goed gezien, hè? Ja.
Dit is echt...
Maar hierdoor hou je wel meer van hem, toch?
Tuurlijk. Maar
dat hij gewoon zo zichzelf is. En dat hij zich niks aantrekt van al die andere voetbal. Want ik heb het idee dat 99 van de 100 andere voetballers hetzelfde zijn of zo. En dat je dus af en toe...
Nou, die weten niet wat koolrabi is waarschijnlijk.
Er tussendoor hebt lopen.
Hij staat met afstand, denk ik, bovenaan de lijst die wij graag een keer zouden spreken hier in de podcast. Dat zou echt een meesbal zijn. Ik heb al jaren een fascinatie voor Huntelaar. Mede vanwege zijn interviews. Ik weet nog dat er een beetje twijfel was of hij opgeroepen zou worden. Was volgens mij 2012, zoiets. 2014, denk ik. Ja, want het was al onder Van Gaal. En hij zei, toen ik een jonge voetballer was ik daar nog enorm mee bezig. Maar nu kan ik het ook wel relativeren. Als ik niet word opgeroepen, ga ik een mooie reis maken met mijn broers naar Normandië. Dat staat al een hele tijd op de lijst.
Ja. Dat hij bijna hoopt dat hij niet wordt opgeroepen.
Ja, dat je echt denkt van, volgens mij gaat hij liever naar Normandië dan dat hij naar Brazilië ging. Nou, uiteindelijk ging hij mee.
Ja, maar uiteindelijk heeft hij die reis nog gemaakt. Staat ook in het interview. Is hij met zijn broers gaan kamperen in Noorwegen of Zweden. Ja. Volgens mij in ieder geval Scandinavië. In de middle of nowhere zelf vissen, vuurtje stoken.
Zo goed.
Een beetje wandelen, ja.
Fantastisch.
Ja, heerlijk.
Goed.
Hasselbeink moeten we nog even over hebben.
Ja, mag ik?
Ja, brand los. Hang aan je lippen.
Ja, ik was natuurlijk gewoon altijd fan van Kluivert. En dan had je natuurlijk nog Bergkamp ernaast. En Van Hooydonk en Makai. Nou, die kende ik uit de Nederlandse competitie natuurlijk. En in die tijd had je ook als pinchhitter had je ook nog Juri Mulder bijvoorbeeld. En ineens eigenlijk uit het niets was daar Hasselbeink. Hasselbeink.
Hasselbeink?
Het was heel moeilijk ook die naam van... Maar het was vooral, waar kwam hij ineens vandaan? En hij heet dus Gerald Floyd Hasselbeink. Hij debuteerde op zijn 18e in het betaald voetbal voor Telstar. Dat alleen al is genieten. Moeten we ook een keer special over maken. De Witte Leeuwen. Hij vertrok vervolgens naar AZ, waarmee hij vierde werd in de eerste divisie.
Ongelooflijk.
Ja, AZ speelde toen nog eerste divisie. Hij slaagde daar niet en verdween uit betaald voetbal. Hij kwam terecht bij Neerlandia /SLTO.
Dat heerlijk klein clubje in Amsterdam, Neerlandia.
Ja, maar wel heel roemrucht. Zeg maar.
Ja, zeker. Bestaat nu niet meer, denk ik, maar was vroeger een roemrucht club.
Een roemruchte club. Nou, hij blies zijn carrière een nieuw leven in toen hij tekende in Portugal bij Campo Maiorense. Hij maakte er 12, maar toch degradeerde ze. En hij kreeg hier voor het eerst de bijnaam Jimmy Floyd. Dus Jimmy Floyd Hasselbeink. Na de degradatie ging hij naar Boavista, waar hij 20 goals in 29 wedstrijd maakte. En de beker pakte ten koste van Benfica. En hierop kocht Leeds hem voor 2 miljoen pond. Leuk.
Van Boavista naar Leeds vind ik trouwens ook wel een hele mooie transfer.
Ja,
toch?
Echt genieten. Nou, twee seizoenen Leeds waren heel succesvol. Eerste jaar 16 goals. En het tweede jaar 18. Waarmee hij gedeeld topscorer werd met in de Premier League met...
Shearer.
Sola?
The Smiling Assassin?
Ole Gunnar.
Ah, Ole.
Oh nee, hoe heet hij
dat toch? Oh nee, dat is de Babyface Assassin.
Cole of York?
York. En,
De bijnaam van Cole is dan weer York.
Ja, ja.
Dat was het.
En Michael Owen. Leeds werd vierde. Maar hij vertrok nou in eenigheid met de clubleiding voor maar liefst 40 miljoen gulden. Dus dit wordt dan weer in gulden gezet. Eerst was pond, gulden, 40 miljoen gulden. Duurste Nederlander ooit op dat moment.
Terwijl je dus al die spitsen hebt die je net al opnoemde.
Ja, en ik eigenlijk, hier kwam je dus... Maar het Engels voetbal was toen werd wel uitgezonden op RTL 5. Dus je kreeg wel wat mee. En ineens, maar hij was er eigenlijk een beetje uit het niks.
Ja, hij deed het een beetje zelf, toch? Zo'n soort gevoel. Dat zo'n al gevoel die Nederlanders, kregen. Al die inderdaad die grote spitsen waar we het allemaal over hebben. En dan was opeens die rare Jimmy Floyd die in zijn eentje daar topscorer werd.
Ja, nou, toen ging hij naar Atletico, ook heel vet. Scoorde hij in de competitie 24 keer, derde op de lijst achter Catania en Salva.
Dat lijken wel een soort Pro Evolution Soccer namen.
Klopt, ja, die waren mij ook niet heel erg bekend. Eén plek boven.
Roy Makaay,
die speelde toen bij
Depor.
Inderdaad. Ondanks deze goals degradeerde Atleti naar de Segunda División. Ook best wel opvallend. Het is eind jaren 90. Chelsea haalt hem terug naar Engeland voor 24 miljoen euro inmiddels. Dus ook een mooie gang. Mooi om te zien. En hij was daar zeer succesvol qua goals. Werd wederom topscorer van de Premier League. Ging daarna naar Middlesbrough, waar hij ook veel scoorde. Later bij Charlton scoorde hij voor het eerst in 10 jaar minder dan 10 goals. Dus hij heeft gewoon 10 jaar op rij altijd 10 goals of meer gemaakt. Hij debuteerde op 26-jarige leeftijd in ons elftal en speelde 23 interlands, waarvan 11 keer in de basis, 9 goals.
Ook gewoon heel aardig, hoor.
Dat zijn gewoon echt heel goede statistieken. Het enige eindtoernooi daarentegen dat hij speelde was in 98 in Frankrijk. Dus in de jaren dat hij topscorer van de Premier League werd, of in het seizoen daarna, werd hij gewoon niet geselecteerd voor het eindtoernooi. Of in 2002 plaatste zich natuurlijk niet. Dat was voor hem heel zuur, want Van Gaal was groot fan. Hij was ook erg goed met Van Gaal. En ze gingen,
maar hij heeft dan zoveel pech gehad met zijn concurrentie, in de spits.
Ja, echt enorm veel pech. Hij is later trainer geworden. Wisselend succes. Maar leuk, hij is één van de 8 spelers die nooit in de Eredivisie voetbalde, maar wel het Nederlands elftal haalde. Jongens, er zijn een paar oudjes bij. Eén oudje moeten jullie kennen, vind ik. Drie oudjes niet. Hoewel eentje toevallig net genoemd is door Paling, maar goed. En drie jonge gasten.
Piet den Boer.
Nee, dat was. Hij noemde tussen neuslippen door, noemde die Wim Hofkens. Maar,
Danjuma?
Danjuma, zeker.
Deelrossum?
Danjuma klopt niet. Deelrossum is. Ja.
Echt geen idee. Echt geen idee.
Nathan Aké.
Ah ja, tuurlijk.
Fosu Mensah.
Ja.
Jordi Cruijff.
Vet.
En Rob Rekers en Willy Lippens. Die zal ik jullie niet nadragen.
Tuurlijk, Willy Lippens.
Ja. Ja, goed, dat weet je.
Hasselbaink, ik moet meteen. Die had toch gewoon buskruid in zijn rechter zitten?
Ja.
Toch,
ja.
Dat gevoel heb ik bij hem. Dat hij gewoon zo ongelooflijk hard kon schieten.
Ja,
maar heel sterk.
Ja.
Snel.
Snel, sterk, slim.
En heel hard schieten.
En gewoon een killer voor de goal. En ik weet nog, dat was namelijk. Hij debuteerde toen voor het Nederlands elftal. En het was echt zo, oké, wie is deze gast? En volgens mij de tweede wedstrijd was een wedstrijd voor de kwalificatie. En stond hij gewoon op de rand 16. En hij stond even stil, had de bal. En werd niet aangevallen. Toen dacht ik, nou oké, dan schiet ik hem gewoon erin. En hij schoot hem gewoon erin. En ik dacht echt, wie is deze gast?
Maar dat past wel een beetje bij dat beeld van die Jimmy Floyd die daar gewoon in Engeland denkt van, nou, ik schiet ze er gewoon allemaal in, toch?
Ja.
Dat is een beetje een soort van, nou.
Ja, en ook logisch dat we hem dan iets minder goed kenden als hij niet in de Nederlandse competitie heeft gespeeld en dus ook in het Nederlands elftal weinig minuten kreeg.
Maar dus wel belachelijk succesvol was, ook als je gewoon kijkt naar zijn doelpuntenproductie. En hoe weinig interlands hij dus heeft gespeeld, 23. En dat geeft dus echt aan wat voor een luxe positie het Nederlands voetbaljaar heeft gehad. Als trainer van QPR kwam hij nog onder vuur te liggen vanwege een omkoopschandaal. Waarbij hij geld zou krijgen als bepaalde spelers naar QPR gingen. Dit bleek uiteindelijk undercover journalisten. En uiteindelijk liep het voor hem af met een sisser. Hij dacht betaald te worden voor een lezing en niet voor een bemiddeling bij transfers. En hij gaf aan naïef te zijn geweest. En uiteindelijk mocht hij blijven. Niet heel lang, want het ging niet zo heel lekker daarna met QPR.
Maar, we geloven hem.
Ja, ik geloof hem zeker. Ja. Heel vet spits.
Ja. Ja, en we hadden ook nog een luisteraar die ook meteen met Jimmy Floyd op de proppen kwam. En die. Ja, die kon dat toch ook wel mooi omschrijven. Dus dat wil ik even voorlezen. Dogan stuurde die in. Jimmy Floyd Hasselbaink was zeker een geweldige speler. Maar die naam, hoe sexy is die naam? Dit is het soort naam dat scenaristen zoeken wanneer ze een film willen maken over voetbal. Dit is het soort naam waar je bij een kennismaking niets over moet vertellen, want ze kunnen het al raden. Het is een heilige naam, enkel voor het voetbal. Het is zo heilig dat hij na zijn carrière een andere naam had moeten nemen. Zo heilig was zijn naam dat zelfs Konami een extra inspanning had moeten leveren om toch maar één licentie te nemen op die naam. Jimmy Floyd Hasselbaink. Ik krijg er kippenvel van.
Wauw, prachtig.
En wij met je. Ja, en wij met je. Schitterend. Nee, dus ja, het, een soort enigma dat er ineens was. En
ondergewaardeerd?
Ja. Ja.
Door mij wel in ieder geval, als ik dit, ja, zo, dit hele lijstje zo zie.
Ja, zeker. Alleen gewoon ontzettend veel pech met de mensen die hij voor zich had. Want ja, Roy Mackay heeft volgens mij niet heel veel meer interlands gespeeld.
Nee,
zelfs ik denk wel dat ik ook gewoon heel veel pech heb gehad met rechtsbacks.
Ja, je had er wel echt veel goede voor.
Ik
je
had echt een echt heel rijtje.
Een heel rijtje goede rechtsbacks voor. Dat was echt ongelukkig.
Goed, is er iets als een typisch Nederlandse spits?
Ja, nou ja, dat rijtje wat jij dus net noemde. Met een beetje die, ja, lange, onhandige spitsen. Dat vond ik wel een mooi beeld. En ja, dat voel ik eigenlijk ook wel een beetje zo. Want natuurlijk, spitsen zijn er in alle soorten en maten. Maar als je het dan hebt over de typische Nederlandse eredivisie-spits, dan zie ik wel zo'n, ja, dus zo'n lange, slungelige speler vormen die dan in de jeugd altijd 4-3-3 heeft gespeeld en dan altijd geleerd heeft om als kapstok te fungeren, zo diep in die punt. Zo heel netjes aan de kant van de bal. Ja, de kant waar de bal is steeds, weet je, in de bal komen en dan een driehoekje maken. En dat zijn wel echt de Veermans en de Weghorst en de Luc de Jongs en de Dost en de Koevermans en de Drent. Dat zijn die spitsen wel. En een mooie inzending die daarop aansluit was van een luisteraar, Alex. En die, ja, die zei, ja, je hebt niet alleen de typische eredivisie-spits, maar ook de typische eerste divisie-spits. Die er elk jaar 20 tot 30 maken in de Jupiler League of in, ja, hoe heet het allemaal, vroeger keukenkampioen. Maar die het op het hoogste niveau gewoon niet aankunnen. Harry, ja, van der Laan.
Dat was echt de klassieker. Ja. Die maakte er elk jaar 30 tot het een niveautje hoger mocht.
Robert Muren.
Ja, absoluut.
Sjoerd Ars. Jack Tuyp.
Ja.
Al ook al een beetje zo hetzelfde type Michel Nederlandse spit ook nog, ja.
Ja.
Dus ja, misschien is dit toch wel een klein beetje de typische Nederlandse eredivisie-spits.
Ja, maar wel dan de beperkte.
Jawel, ja.
Want het grappige is, door, en dat is ook best lang met Nederlandse trainers geweest, doordat er een paar heel goeie waren, straalt dat ook wel af op de rest.
100%.
Want ja, ja, die denken dan toch ook, ja, het is een Nederlandse spits.
Goeie opleiding,
ja,
gehad.
Goeie opleiding gehad.
Ja,
ja, laten we er toch maar gewoon een paar miljoen voor ja, neertikken. Of laten we hem in ieder geval maar proberen. En dan krijgt hij in ieder geval 10 wedstrijden in de spits. En als hij een paar scoort, dan zijn we happy.
Ja, ja, en ik moest ook meteen, we hebben hem al heel even genoemd, aan Rick Hogendorp denken. En dan dus vooral aan die ene Panini.
Dat, nou ja,
dat plaatje van hem, dat hij, ja, gewoon een stijve piemel heeft. Dat is gewoon, dat valt niet te ontkennen.
Het kan, je kan het is niet onhandige plooi in zijn, nee, boek. Het, jongens, kan gewoon niet.
Ik dacht dat we dit net zoals Van Petta zouden bewaren tot het eind. Dat we gewoon de stijve lul.
Maar dit is even een pallet cleanser. Niet een dessertje zoals vorige week, maar een pallet cleanser tussendoor.
Ja, leuk.
Weer een stijve piemel in de aflevering.
Maar ja, nu staat er wel netjes nog een broekje omheen.
Ja, maar het is er een, onmiskenbaar.
Ja, maar het is heel raar. Hoe kan je nou tijdens het voetbal een stijve lul hebben? Hij, ja, heeft het zelf al ontkend, hè?
Van de opwinding, ja. Net een hele mooie goal gemaakt.
Rick Hogendorp wel, Mr. RKC. Topscorer aller tijden.
Ja, lekker geblondeerde haartjes altijd.
Goals,
ja,
gemaakt.
95 goals. Werd vrijwel elk jaar met een topclub in verband gebracht. Of een club waar Martin Jol coach was.
Ja.
En uiteindelijk naar Deportivo La Coruña. Ja, half seizoen en Wolfsburg.
Of Wolfsburg, ja.
Allebei niet gered. Maar een mooie carrière bij RKC.
Hij zit in mijn hoofd in hetzelfde vakje als Henk Vos.
Oh. Henk Vos.
Ik weet, maar dan wel samen in een bakje met de Nederlandse spitsen.
Maar dan Henk Vos zit wel in het bakje ook met nog een UV-lichtje erbij, toch?
Ja, want hij had wel een karakteristieke kop. Lekker bruin. En dan hele, ja, vette haartjes. In altijd een soort stylish kapsels.
Die gele gel van de Albert Heijn, denk ik. Henk Vos gebruikte.
Maar wel echt een mooie voetballer. Niet dat bonkige,
nee,
maar juist best wel elegante, sierlijke.
Heel veel stiftjes gemaakt, weet ik.
Ja.
Daar moeten we meteen aan denken.
En wat over de rest van de, zeg maar, de Koevermans en de Hogendorp daar niks over te vinden is, is er dus over Henk Vos echt een goudmijn aan verhalen.
Ja, ik ben benieuwd.
Hij heeft sowieso al een mooi record. Of hij heeft meerdere mooie records. Eentje is dat hij het meeste transfers voor een Nederlandse speler heeft. Ik weet nog niet of dit echt waar is, maar hij heeft 19 transfers gemaakt. Best wel veel. Kan me voorstellen dat er
hoeveel
toch
seizoenen?
Echt, ja, even zoveel, denk ik.
Hij is wel lang
doorgegaan. Volgens mij tot en met het faillissement van RBC.
Zou goed kunnen.
En daarna is hij nog gecoacht van RBC geworden. Maar ik kan hem vooral herinneren van Feyenoord, Den Bosch en inderdaad RBC. Maar hij heeft ook bij PSV, Top Os, NAC, FC Eindhoven en in België, in Frankrijk, in Mechelen, Beerschot, Luik, Sochaux, Metz onder andere gespeeld.
Vet.
Dus dat is al een leuk record. Maar een mooier record is dat hij op 22 oktober 1997 voor Feyenoord in de groepsfase Champions League tegen United op Old Trafford scoorde. En daarmee is hij de eerste Nederlander ooit die op Old Trafford scoorde.
Wauw, vet.
Ja, dat is een mooie statistiek.
Waarschijnlijk. Het is niet helemaal zeker of er daarvoor nog iemand was. Maar in principe gaat hij een beetje officieel de boeken in als de eerste Nederlander die een goal maakt op Old Trafford. Tegen dat het United met Scholes, Beckham, Butt, de Neveltjes, Cole, Giggs.
We hebben ze uitgebreid besproken in onze special over Menu.
Maar het is leuk dat we het over Henk Vos hebben. Want waarom hij goed illustreert wat een Nederlandse spits is, gebeurde anderhalf jaar voor die wedstrijd tegen United. Adidas kwam met de Predator, ook al vaak genoemd door ons.
Schitterende schoen.
Die kwam uit in drie kleuren, wit, rood en zwart. Hij speelde toen bij Feyenoord. En Koeman ook, die kreeg de zwarte. Taument kreeg de rode. En Henk Vos moest de witte aan. Ze kregen ze vlak voor een wedstrijd tegen Mönchengladbach. En hij doet die doos open en er zit opeens witte kiksen. Nou, die tijd is nog best wel een ding.
Ja, spitsen op witte kiksen, die scoren niet. Dat is, dat is de regel.
Het
is
dat we wel dat ook, zeggen, komt dus een beetje door Henk Vos.
Maar het is wel ook zijn handelsmerk geworden op
uiteindelijk
een
wel. Maar dit was dus echt een dingetje. Zijn teamgenoten blijkbaar zaten in die kleedkamer. Die zagen hem die witte schoenen uit die doos. En die ging, wat doe je nu? Dat kan toch niet?
Steekt wel mooi af bij zijn huid.
Misschien waren ze helemaal niet wit. maar hij trok zijn schouders op. En trok ze gewoon aan. Maar speelde heel slecht. Dus het hele legioen viel over die schoenen.
Ja.
Die hadden zoiets van gewoon niet lullen, maar gewoon mouwen opstropen en die schoentjes uit. En het duurde dus heel lang voordat het weer goed kwam. Koeman heeft zelfs een brief naar kranten gestuurd, die gepubliceerd werd om geprobeerd
niet
dat te lijmen.
Echt? Het koetje is gewoon in de pen geklommen?
Ja. Als aanvoerder zo van jongens, het zijn maar witte schoenen en het maakt
ja, heel vet. Ja, want hij, op een gegeven moment was hij wel echt publiekslieveling bij Feyenoord, weet ik nog.
Ja, het is ook een mooie speler.
Ja.
Is dus hoofdtrainer geworden van RBC, dat in 2011 failliet ging. Ja. En hij zegt in een interview, mensen denken, trainer van een derde klasse, zoveel werk zal het niet zijn. Maar ik ben 7 dagen van de week met RBC bezig. Niet continu. Vos heeft ook een andere baan voor 3 ochtenden in de week. In het magazijn van een fabriek in dierenvoer. Ik rij rond in een reach truck en verzamel zakken honden- en kattenvoer voor verzending. Leuk werk en het houdt me bezig. Ik ben niet iemand die graag stil zit.
Lekker,
dat is echt goed.
Ja. Fantastische quote, toch?
Wel, ja, leuk werk en het houdt me bezig.
Dan nog 2 dingetjes over Henk Vos. Iets minder moois is dat hij in 2020 een taakstraf van 150 uur kreeg omdat hij een beveiliger in zijn gezicht had geschopt.
Oei.
Die beveiliger hield daar een 4-voudige neusbreuk, een hersenschudding, verminderd zicht in het linkeroog en een posttraumatische stressstoornis van op.
Ik denk dat we kunnen stellen dat hij wel zijn haren verliest, maar niet zijn streken.
Mooi gezegd. Maar goed, het mooiste wat ik over Henk Vos ben tegengekomen, of eigenlijk dankzij Henk Vos ben tegengekomen, is dat hij een vervent visser is. Met name heeft hij een fascinatie voor karpers. En ik dacht, nou, dat vind ik nou wel interessant.
Ja, dat valt goed.
Ik duik daar eens in.
Ja.
En nu ben ik op een Facebookpagina terechtgekomen die heet Voetballers en Vissen.
Ja, je bent zo vrij geweest om de link met ons te delen.
Ik dacht, jullie moeten hier ook al de hele dag van smullen.
Ik heb me echt heel goed vermaakt vandaag op die website.
Die pagina heet dus Voetballers en Vissen. De omschrijving is even kort als duidelijk. Foto's van voetballers en vissen. Of zeezoogdieren.
Ja, zeezoogdieren. Belangrijk. Maak ze heel duidelijk.
Veel dolfijnen.
Want veel dolfijnen, ja. Veel dolfijnen.
Er is verder niks op die pagina te vinden.
Nee.
Geen posts, geen niks. Alleen maar foto's. We zien bijvoorbeeld foto's van Heidinga zwemmend met dolfijnen.
Nou, ja.
Dat is al prachtig. 2. Gascoigne in een ochtendjas met een hengel.
Met goede tekst erbij, hè? Niet match of the day, maar catch of the day.
Ibrahimovic met een snoek.
Ja, is goed.
Patrick Kluivert met echt een enorme vis. Komt ook vaak terug.
Ja.
Patrick Kluivert, ook een visser.
Viste ook af en toe met André Hazes, hè?
Ja, klopt. Bij die foto staat het onderschrift Petje heeft weer beet. Hij mag dan als zijn all-time doelpuntenrecord voor Oranje kwijt zijn. Maar ik zie Van Persie nog niet zo'n joekel van een vis vangen.
Van Persie ook wel, was er ook bij, toch?
Ja, als, als klein jongetje.
Als klein jongetje.
Hele rare foto.
Naast iemand die een enorme vis vast had.
En een hele grote snor had.
Ja, ja, goede snor ook. Ja. Beetje Giel Montagnes.
Dan Piet Veldhuizen, die in zijn eigen vijver, denk ik, vol met kooikapers staat.
Ja, die is zo goed.
Dit is mijn lievelings.
Ja, daardoor ben ik dus ook in een konijnenhol terechtgekomen. Ik ben dus Piet Veldhuizen met vissen gaan googlen. En toen kwam ik dus op een serie met Harry Vermegen, waarin ze dus meerdere dingen gaan aanschaffen voor het zeeaquarium van Piet Veldhuizen. Nou ja, ten eerste komt Harry bij Piet thuis. En nou ja, dat is een heel raar soort paleisachtig huis met in het midden een soort
gigantisch
van wenteltrap. En dan beneden heb je een zwembad met een bioscoop. En ja, daarnaast is dan het grote aquarium. Nou, kan het echt iedereen aanraden. Vooral Harry komt binnen, is niet zeer onaangenaam verrast dat hij zijn schoenen uit moet doen, want hij heeft geen sokken aan. Maar gelukkig, zeker als hij dan ziet dat er tegels liggen door het hele huis tegels. Maar, en dat zegt Piet, ik heb wel de vloerverwarming voor je aangedaan, Harry.
En Harry filmt alles zelf in fisheye.
Ja, in fisheye. Dat is heerlijk detail.
De cirkel rond.
De cirkel rond, ja.
Maar goed, nog even het lijstje afmaken.
Ja,
tenminste, ja, die lijst gaat nog eindeloos door. Maar dit is gewoon een paar juwelen eruit. Huntelaar staat uiteraard ook meerdere keren op de foto. Maar het zijn opvallend kleine visjes.
Zijn ook waard. Hè.
Voor op de barbecue waarschijnlijk.
Lee Bowyer met een enorme joekel. En dan staat erbij: voetballer Lee Bowyer is recordhouder van het meeste aantal gele kaarten verkregen in de Premier League. Dit is zijn persoonlijk record als het gaat om karpervissen. dan hebben we nog Jaap Stam met een goudvis in een kom. Ronaldo met een haring. Theo Lucius met een schepnet. David Seaman zonder snor, maar met een vis. Et cetera, et cetera, et cetera.
Het is echt een aanrader.
Facebook.com/voetballers en vissen.
Ja,
het is echt genieten.
Ja, die gewoon. Nou, ik weet dat heel veel mensen zijn met een baan. Ja, ik.
Juist voor die mensen.
Voor die mensen ja, is dit. Hier kan je gewoon dagen mee bezig zijn zonder dat iemand het doorheeft.
Het is een heerlijke selectie. En hij is ook heel breed. Gaat de hele wereld over. Je ziet alle soorten vissen en alle soorten voetballers. Het is prachtig.
Ja. Mooi. Heerlijk gevonden.
Terug naar de spitsen.
Ja, lekker zijpaadje was dit. Ja, we gaan het even hebben over Nederlandse spitsen in de Eredivisie. Wie zijn daar nou echt de legendes? En ja, toen ben ik een beetje de cijfers gaan bekijken van de topscorers. En ja, dan moeten we toch Marco van Basten noemen. En hij is voor mij een klein beetje een blinde vlek als voetballer. Komt in eerste instantie omdat ik hem dus nooit echt live aan het werk heb gezien. Maar ook omdat ik hem als trainer, behalve dan op het EK 2008 en vooral als analist, gewoon niet echt hoog heb zitten. Ik vind hem zo cynisch en zo negatief altijd. Ja, dat ik gewoon bijna niet wil geloven dat het ooit een goede, bijzondere, positieve voetballer is geweest. Maar dat was hij dus natuurlijk wel. En als je daar dus even overheen zet en je daarin verdiept, nou, dan kom je erachter dat die man zo ongelooflijk goed was en zoveel doelpunten
heeft
gemaakt.
Maar dat is toch geen verrassing voor je dan?
Nou, wel in de Eredivisie. Ik wist echt niet dat hij 4 jaar op rij in de Eredivisie topscorer is geworden. Met de volgende cijfers. In 83, 84, 26 wedstrijden, 28 goals. Aantal assist kon ik even niet erbij vinden. In 84, 85, 33 wedstrijden, 22 goals en 19 assist. 85, 86... 26 wedstrijden gespeeld, 37 goals en 4 assists.
Dat vind jij minder fijn, hè?
Ja, dat ligt net
de balans
uit elkaar.
Ligt te ver uit elkaar, hè?
Ja.
Ook voor een spits?
Nou ja, het valt mij dus op.
Seizoen daarvoor is mooier dus, volgens jou.
Ja, dat vind ik veel mooier. Ja. Ja. En dan 86, 87, 27 wedstrijden, 31 goals en 9 assists.
Ja.
Het is toch echt niet
te filmen.
En in Milaan heeft hij natuurlijk ook hele goede statistieken gehaald. En wat me ook nog opviel, is dat hij 51 van de 54 pingels die hij in zijn carrière gehad heeft, heeft hij gescoord. Heel mooi percentage.
Ja.
Op YouTube staat een filmpje van 20 minuten met al zijn goals voor Ajax. En ook zo'n filmpje met al zijn goals voor AC Milan. Dus nogmaals, heb je een baan, maar ja, die niet zo leuk is, dan kan je gewoon even een uurtje hiervoor uittrekken. En ik moet ook wel eerlijk toegeven, kijk, hij, als je zo goed was, dan kan ik me misschien nu iets beter voorstellen dat je dus op televisie van het huidige voetbal niet zo snel onder de indruk bent. Dus als hij dan iets moet zeggen over Haller of over Giacoumakis of over Brein Linssen, die er dan, weet ik veel, 15 heeft inliggen, kan ik ergens ook wel begrijpen dat hij denkt, ja jongens, het is toch allemaal niet zo bijzonder. Ik deed dit 4 jaar achter elkaar en dan nog veel meer. En dan ook nog met een sloot assist erbij. En ook nog in het Nederlands elftal.
En zonder enkels.
En zonder enkels.
Ja, het is precies waarom hij, en dat geeft hij als een van de weinigen ook zelf aan, waarom hij is geflopt, of in ieder geval naar eigen zeggen, heeft gefaald als trainer. Hij begreep niet dat anderen niet konden wat hij kon. Dus dat anderen niet konden wat hij kon. Dus hij kon ze niet uitleggen ook wat ze moesten doen. Want voor hem was het volkomen logisch wat ze moesten doen. Maar ja, om dat aan iemand duidelijk te maken of te leren, ja, dat is een vak.
Dat natuurlijk is wel eerlijk van hem, ja. En ik moet ook zeggen dat misschien, tenminste voor mij persoonlijk, van je, kijk, je denkt natuurlijk altijd aan die goal tegen USSR, Rusland in 88. En dat hangt misschien ook een beetje aan hem, dat je daar ook een beetje bij blijft hangen of zo. Ik had me gewoon nooit echt verder verdiept in Van Basten en zijn statistieken eigenlijk. En ik was echt, ik wist dat hij goed was, maar dit wist ik echt niet.
Ik heb zijn boek gelezen, een bijzonder boek. Ik vond wel een vet boek, heb je gelezen?
Ja, ik vond het vervelend geschreven. Dus ik ben op een gegeven moment gestopt. Maar ja, het was wel over die enkel, die passages, dat die kruipend.
Ongelooflijk, hoe dat mis is gegaan is natuurlijk tragisch. Maar ik vond, en dat is wel, ik vond heel vet al die schriftjes met aantekeningen. Ja. Hoe hij, we hebben het over Huntelaar gehad, hoe obsessief hij bezig was met doelpunten te maken. En Van Nistelrooy ook. Dat had hij, denk ik, nog maal 5. En dus al van jongs af aan. En dus ook dat hij daarom ook zo compleet was.
Van Nistelrooy trouwens ook, hè?
Ja, schriftjes, ook schriftjes.
Met situaties erin getekend.
Ja, dat zal hij niet van een vreemde hebben. Ik vind wel, want we hadden het net even over trainerscarrière. Ik vind dus dat hij bij Nederlands elftal bijvoorbeeld niet gefaald heeft. Omdat ze heel vet gespeeld hebben. En daar zag je dus ook, hij kon daar met die spelers op een niveau communiceren en doen zoals hij dat zelf gewend was. Hij ging dan voor de wedstrijd naast Van der Vaart staan en niet zeggen van, hé, je moet dit doen of je moet dat doen. Maar het enige wat hij zei was, ga je nog wat moois laten zien vandaag? En Van der Vaart zei, ja, daardoor ging ik vliegen natuurlijk. Maar ja, als voetballer is hij voor mij ook een redelijk blinde vlek, behalve alle mooie goals die ik al heb gekeken.
Natuurlijk. Voor alle luisteraars van onze leeftijd of iets jonger, bekijk dat eens allemaal op YouTube. Ja. Want je weet echt niet wat je ziet.
Echt een aanrader.
Ja, ik weet niet. Ik kan niet zeggen dat het me nou zo verbaasde. Ik had het toch wel heel hoog zitten. Ik denk toch ook wel.
Ja, maar meer goals dan wedstrijden? Gewoon meerdere seizoenen achter elkaar?
Ja, ik had die statistieken niet voor me, maar wel dat het denk ik de grootste Nederlandse spits echt aller tijden is. En dat komt ook met name door een filmpje van Thierry Henry met Kobe Bryant. En daarbij hebben ze het over hun grote sporthelden.
So I know also that you like the game, our game, football. And you lived in Milan, right?
Yes.
So my idol was Marco van Basten.
Of course.
So he was for me the ultimate. I don't know if guys knows, but he's, for me, it was just perfect.
Yeah.
Exactly what a center forward should be. He could assist, he could, I mean, I'm not going to go into detail. So it's kind of a weird one. Did you have some kind of a football hero, kind of, in a way, it's not your sport, but you looked at the guy, you're like, yeah.
Absolutely.
That guy is
good.
It
was Marco van Basten.
You too?
Yeah, because I grew up a huge AC Milan fan. That was my team. So, when I grew up in Italy, I was right there with Marco van Basten and Rijkaard and Gullit and, Maldini would just get started. We had Baresi.
You're taking the Italian accent.
Oh, well, yeah. I mean, it's that was my team, man. So Marco van Basten was my favorite player.
Ja, dus hij inspireerde zelfs Kobe Bryant, die gewoon basketballer was, om een betere speler te worden.
Heel vet.
Echt heel vet, hè?
Ja.
Wist
ja,
ik ook niet.
Mooi. Nee, heel vet fragment.
Ja, even voor de volledigheid nog, Willy van der Kuilen natuurlijk, de man, de meeste doelpunten gemaakt in de Eredivisie ooit.
Ja.
Ruud Gils en Johan Cruijff komen daarna.
Lastig voor ons.
Ja. En dan nog eventjes naar het buitenland toe. Want welke Nederlandse spitsen hebben het daar nou heel goed gedaan? En toen kwam ik toch uit bij Robin van Persie. En ik vond het wel een mooi voorbeeld dat het ook goed kan gaan als je vroeg naar het buitenland gaat. Hij vertrok natuurlijk al naar Arsenal voor hij echt was doorgebroken bij Feyenoord. Wenger herkende het natuurtalent en wist ook dat hij met Bergkamp natuurlijk de perfecte mentor voor Van Persie in huis had. Van Persie heeft dat zelf ook mooi verwoord ooit. Die zei van ja, dat hij als geblesseerde speler vanuit het krachthonk naar Bergkamp keek, hoe hij na de training aan het oefenen was op zijn aanname. Dus dat een assistenttrainer hem keiharde ballen inspeelde en dat Bergkamp die op alle mogelijke manieren verwerkte en op goal schoot.
En allemaal goed ook.
Allemaal goed. Gewoon zat niks fouts tussen. En dat heeft Van Persie geïnspireerd om, om in ieder geval een poging te doen om in de voetsporen van Bergkamp te treden. En wat ik ook heel vet vind aan Van Persie is dat hij was natuurlijk helemaal geen spits. Hij was een nummer 10. Grillig, flegmatiek, hangend op rechtsbuiten, hangend op linksbuiten. Maar hij is echt getransformeerd naar een spits van formaat. In Arsenal shirt heel veel gescoord. En toen zag Sir Alex ook, trainer van Man U toen, dit is de spits die wij nodig hebben. En toen heeft hij in Manchester ook echt veel gescoord. Veel assist ook nog gegeven. Premier League speler van het jaar geworden. Kampioen geworden.
Laatste keer dat ze kampioen werden toch ook?
Ja. En Sir Alex prijste hem echt om een aantal specifieke kwaliteiten. Zijn loopacties. Vond ik zelf ook altijd heel mooi om te zien. Hoe hij zo in de rug van een centrale verdediger heel slim wegliep. En dan eiste Sir Alex ook van dat hij die bal moest krijgen.
Ja.
Als hij hem niet kreeg van de middenvelders, dan moesten die eruit. En niet Van Persie, omdat hij niet gescoord had. Want hij heeft wel zijn loopactie gemaakt.
Ik weet nog dat hij Matthijs de Ligt volledig de vernieling hielp toen hij bij Feyenoord speelde.
Ja. En wat ik ook heel vet vond, en ik denk dat er weinig spitsen zijn die dit zo goed kunnen als Van Persie, is de volley. En we kregen dat ook door van een luisteraar van Rijk Hoorman. Die stuurde een compilatiefilmpje op YouTube door met de top 10 volley doelpunten van Persie. Nou, dat je er al 10 hebt gemaakt, vind ik al veel. Ja. Dan zijn ze ook nog alle 10 echt mooi. Nummer 2 kennen we ook allemaal, die pass van Rooney in het shirt van Manchester. Dat hij hem zo van buiten de 16 zo over hem heen valt en hem zo pakt. Maar die nummer 1, dat ik dat vroeger zo'n wondergoal ook vond. Ja. Eboué komt door uit bij Charlton, geeft hem voor. Die bal valt, ik denk op borsthoogte op de rand van de 16. Van Persie is nog niet in beeld. Die komt het beeld inrennen. Springt, dus heel hoog. En met zijn linker volledig in control. Volleyt hij die bal de lange kruising in.
Maar die bal komt met zo'n snelheid aan. Ja. En hij komt ook met zoveel snelheid aangerend.
Ja.
En dat hij dan onder controle
is. En zo hoog.
Ja.
Ja, dat is echt, die goal is me altijd bijgebleven. En vooral dus die transformatie van een grillige, luie nummer 10 naar een echte topspits vond ik echt heel vet om te zien.
Ja. Maar ja, haalt hij het bij Van Nistelrooy?
Vind ik niet. Ik denk, hele mooie statistieken. Maar wat je zegt, iets te grillig, iets te flegmatiek. Niet helemaal een echte spits. Niet zo op die goal echt belust als Van Nistelrooy. Bij United 150 wedstrijden, 95 goals. Bij Real Madrid 91 wedstrijden, 62 goals. Toch, dat je het bij allebei kan. Er is zo'n mooie statistiek dat hij op dezelfde dag geboren is als Kluivert.
Heel vet vind ik dat, ja.
Die werd natuurlijk in Amsterdam in een soort gouden, in een heel prettig mandje of bedje, gespreid bedje, werd hij als voetballer groot. Brak meteen door, won de Champions League. En ik weet ook niet of het nou aan de beetje langzame start van Nistelrooy's carrière lag. Foppe de Haan zet hem pas op zijn 20e in de spits.
Ja, of daarvoor tot nummer 10, hè?
Precies. Of dat het te maken heeft met dat Kluivert nou zo snel carrière maakte.
Nou, er blijkt nu wel dat rustige heel goed blijkbaar bij Van Nistelrooy past.
Ja.
Precies, maar dat het sindsdien zo alleen maar met doelpunten maken bezig is geweest. En dat alle teamgenoten met wie hij heeft gespeeld, al die grote der aarde ook allemaal zeggen, dit hebben wij nog nooit gezien. Iemand die zo obsessief met goals bezig is. Ja.
Maar en dus ook allemaal meteen daarna zeggen, maar hij kon ook echt heel goed voetballen.
Ja, dat ook vooral. En die baard, hè.
En die baard. De baard van een kampioen. Ook al vaak besproken.
Ja.
In het Nederlands elftal? Van Basten?
Ja, Van Basten, dat moet. Die heeft ons kampioen gemaakt, toch? Dat is een beetje zoals Ronaldo dat voor Brazilië in 2002 deed. Moest Van Basten dat ook doen bij het Nederlands elftal? En stond het in de sterren geschreven dat hij het ook moest doen en ging doen? Terwijl die gewoon Gullit naast hem stond en hij dat toch echt ging doen.
Ja. Van Persie staat wel nog bovenaan.
Qua doelpunten.
Ja.
Ja.
Huntelaar, Kluivert. Mooi lijstje hoor. Depay, Robben, Bergkamp, Van Nistelrooy, Faas Wilkers, Johan Cruijff, Abel Enstra. De top 10. Het zou best wel kunnen als je het zo ziet dat Memphis Depay misschien nog wel redt. Om Van Persie
100%.
Van de troon te stoten.
Ja. Hij heeft het wel echt voorgenomen in ieder geval.
Hij heeft nog 12 doelpunten nodig.
Ah, dat gaat hem zeker lukken. Vooral ook omdat er worden ook gewoon heel veel meer wedstrijden gespeeld natuurlijk.
Maar ja, Depay in 97 was gaan voetballen of 2000...
Ja, dan was hij helemaal onderaan de pickorde komen te staan, denk ik.
Achter Makai nog?
Achter Makai, denk ik, ja.
Wat me trouwens ook nog opviel, één leuke statistiek over topscorers in het Nederlands elftal. Pierre van Hooijdonk, 5 keer in de basis gestaan bij het Nederlands elftal. 14 doelpunten.
Wow.
En dat is natuurlijk het gevolg dat hij dan tegen de kleine landjes mocht meedraaien.
En als pinch hitter.
Ja.
Ja. Toch. Hoeveel interlands in totaal?
46.
Nee, ja.
Er is echt heel veel ingevallen.
Ja, ja, ja.
Mooi.
Ja, mooi. Mooi, jongens. Veel mooie spitsen. Ja, ik ga het pleit niet beslechten. Ik vind de twist tussen Van Nistelrooy en Van Persie vind ik schitterend. En Van Basten, ja, daar kan je... Ja, is voor mij te veel een blinde vlek. Ik blijf toch bij Kluivert.
Vet.
Ja, laten we hopen dat we snel afscheid kunnen nemen van de leeuw Wout Weghorst. En op zich, Depay doet het natuurlijk wel leuk in de spits. Maar laten we hopen dat er... Dat
ja,
er...
en toch, ik haat hem echt hoor, Weghorst. Maar hij flikt het toch wel weer, hè? We zijn nu, en ik vind het toch ook wel geinig. We zijn begonnen met Weghorst.
En we eindigen met
Weghorst.
Weghorst, ja. Ja, ja laten we... Ja,
en daartussen hebben we de echt goede spits uitgesproken.
Nou, je kan natuurlijk ook onze oude aflevering luisteren over teams uit het recente verleden. Zoals Feyenoord van Hooijdonk dat u even cup won. Over echt spitsen gesproken. Het Frankrijk van Zidane, van het EK 2000. Of natuurlijk Roma dat in 2001 de Scudetto won.
Werd ook nog een valse spits uiteindelijk.
Ja, ja, inderdaad. Mooi.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/studiosocrates of via Instagram studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. Vond je het leuk? Geef ons dan een 5-sterren review op Spotify of word vriend van de show vanaf €2,50 per maand en...
Maak dat wij een nieuwe ecstasy, ik bedoel spitsen, kunnen kopen.
Socrates zou afgelopen weekend jarig zijn geweest. Op 19 februari zou hij 68 jaar zijn geworden. Helaas stierf Socrates veel te vroeg, op 4 februari 2011 al. Zijn sterfdag was zijn allerlaatste stunt. Want het verhaal gaat dat hij in 1983 voor het eerst al zei... Als ik straks doodga, wil ik dat doen op een zondag... op de dag dat Corinthians de titel pakt. Hij zou het in zijn leven nog vaak herhalen. En wat denk je? Op zondag 4 december 2011 sterft Socrates en wordt Corinthians voor het eerst sinds 6 jaar weer kampioen. Vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço.